Niet altijd, maar als het het niet betekent, staat het er heus wel bij. Maar dat Israël een eeuwig volk is, in de zin van altijd durend, een volk wat niet vergaat, dat is duidelijk genoeg, want het mag dan misschien niet duidelijk zijn uit dit woord eeuwig, uit het olam, omdat het nogal een veelzijdige toepassing heeft. Maar het is in ieder geval duidelijk uit een paar andere schriftplaatsen die ik dan toch eens met u wil lezen. Dat is in de eerste plaats Jeremia 31. Het bekende Jeremia 31. Het hoofdstuk waarover de Hebreeënbrief zoveel te zeggen heeft, over een nieuw verbond, wat de Heer zou maken met Israël. Waarvan dan staat in vers 35, zo zegt de Heere die de zon ten lichte geeft desdaags, de ordeningen der manen der sterren ten lichte des nachts, die de zee klieft dat de golven bruisen, Heere de Heerschaar is zijn naam. En dan zegt hij, vers 36, indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad Israëls ophouden dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. En vers 37, zo zegt de Heere, indien de hemelen daarboven gemeten en de fundamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heere. Nou, enzovoorts. En vooral het laatste vers. Het laatste deel van het laatste vers van het hoofdstuk is belangrijk, waar staat, er zal niets weder uitgerukt nog afgebroken worden in eeuwigheid. En dat kun je natuurlijk moeilijk vertalen met al oud of in het verleden. Er zal niets worden afgebroken of uitgerukt in eeuwigheid. En dat slaat het uiteraard wel degelijk op de toekomst. Maar dichterbij, namelijk in Jesaja zelf, vinden we deze uitspraken ook. Zoals bijvoorbeeld Jesaja 45, vers 17. Waar staat, maar Israël wordt verlost door de Heere, want die is dus de losser. Israël wordt verlost door de Heere met eeuwige verlossing. Gijlieden zult niet beschaamd worden, noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden, meervoud, daar kan je natuurlijk nooit meer naar het verleden toe wegvertalen. Zodat de verlossing van Israël inderdaad blijvend zal zijn. Waarna er weer staat, want al zo zegt de Heere die de hemelen geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en die ze gemaakt heeft, heeft ze bevestigd, enzovoort. Dat zal duidelijk zijn dat we dan weer gelijksoortige uitspraken krijgen als in hoofdstuk 44, waar diezelfde Heer hetzelfde zegt. Hij heeft namelijk een eeuwig volk. Een volk wat niet uitgeroeid zal worden, wat altijd zal blijven bestaan. Nog duidelijker zijn deze uitspraken tegen het einde van Jesaja. Er zijn ook beroemde teksten trouwens uit Jesaja 65 in de eerste plaats. Vanaf vers 17... Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. En dan staat er, maar weest gij lieden vrolijk, maar dat is een misverstand. Want maar duidt op een tegenstelling en dit is helemaal geen tegenstelling, er moet gewoon zijn en. Voor mijn part zelfs dus. Vers 18, hè. En weest gij lieden vrolijk, of daarom weest vrolijk. En verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen ik schep. Wat schept u dan? Nou, nieuwe hemel en nieuwe aarde, vers 17. Oftewel, want ziet, ik schep Jeruzalem een verheuging. En dat is vers 18. En haar volk vrolijkheid. Ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Ami, over mijn volk. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, nog de stem des geschreeuws. Dat is een beschrijving van de nieuwe schepping. En dat betekent dat het dus Israël is op een nieuwe schepping.
Staat ook in de eerste openbaring 21.
Openbaring?
21.
Daar kom ik dan zo even op.
Daar is de Amien, Lodus of Rugama.
Jesaja 21?
Nee, openbaring 21.
Openbaring 21, ja, natuurlijk, ja. Jazeker, ja.
Daar is het vervolg,
ja, zonder meer, ja. Maar dan gaat het inderdaad om uiteindelijk een nieuwe schepping die door God geschapen wordt. U moet daarbij overigens niet meteen denken aan de jongste dag. Dat is een fout die gemaakt wordt. U moet niet meteen denken aan de jongste dag. Want die nieuwe schepping, daar maken wij al deel van uit. En het is nog lang niet de jongste dag. Dat kan nog wel 1000 jaar duren. Om eens een bekende kreet in een ander verband te slaken. Ja. De jongste dag, dat kan al 1000 jaar duren, ja. Maar die nieuwe schepping is er al lang. Dit is ook niet een profetie over de jongste dag en wat er verder volgt. Maar het is een profetie over wat God zal scheppen. Dat hij er pakweg 3000 jaar over doet tussen het begin van die nieuwe schepping en de voltooiing daarvan, dat kan wel zijn. Maar, dat heeft er verder niks mee te maken. Doet er niks aan toe of af. Nou ja, ga ik ook maar niet verder op in. Want er zijn er nog die denken dat hij er nog langer over doet dan die 3000 jaar. En dat hij na de jongste dag nog bezig blijft om die nieuwe schepping te maken. Dat is ook een oud, heel oud misverstand overigens. Oud, niks nieuws, dus heel oud misverstand.
Dat is heel makkelijk te geloven. Als die nieuwe schepping er niet was, waren wij ook geen nieuwe schepping.
Ja, dat is ook zo, ja. Ja, en andersom. En als we geloven dat de nieuwe schepping na de jongste dag nog niet compleet is, nog niet volmaakt is, dan kun je ook geloven dat wij die nu een nieuwe schepping zijn in Christus ook niet volmaakt zijn. En dat is de ellende van zulke leringen. En bovendien, wat betekent de jongste dag dan? En het tot stand komen van nieuwe hemel en aarde als het dan nog niet voltooid is. Dan verandert het toch niks. Het is nu ook niet voltooid. En dan ook niet. Dan zal het ook wel nooit voltooid worden. Dan blijft de Heer dus altijd met een afgesneden zaak zitten. En dat is zeker niet ordelijk, nee.
Maar we hebben wel een belofte. De Filippenzen 3, of Filippenzen 6, vers 1. Okay. 1 vers...
Ik zou zeggen, broeder, komt hij even hier staan. Ik graag even zitten. Nee, maar wat je voor moet houden is dat als de Heer spreekt over ik schep nieuwe hemel en nieuwe aarde, dan heeft hij het over dat hij wat nieuws schept. En zoals de oude aarde en hemelen niet, of laat ik dan zeggen de wereld waarin wij leven, niet in 1 dag tot stand kwam, waren er altijd nog 7. En zoals de schepping als zodanig dus waarschijnlijk ook niet in 1 dag tot stand kwam. En zoals Keulen en Aken ook niet bij 1 dag gebouwd zijn, was het zo niet. Nee, daar heb ik eens over horen donderen in... Keulen. Zo was het toch. Nou goed, maar zoals dat niet in 1 dag gebeurde, zo komt die nieuwe schepping ook niet in 1 dag. Maar er is wel 1 dag waarop die nieuwe schepping in zijn totaliteit openbaar gemaakt wordt. En dat is wat anders. Ja. Want er staat wel van de jongste dag, ik zag de oude hemel en oude aarde zijn voorbij gegaan. Er is geen plaats meer voor, want die zag ik niet meer. Nee, maar er zijn er vandaag die het ook al niet meer zien hoor. Ja, in een iets andere betekenis van de termen, maar niet tenminste. Wij aanmerken niet de dingen die men ziet. Wij aanmerken de dingen die men niet ziet, want die zijn eeuwig. En de dingen die men ziet zijn tijdelijk, dus die merken wij niet. Die aanmerken wij niet. Daar letten wij niet op, heet dat. Dat wil zeggen, we zien ze wel met onze oogjes, maar we geven er geen aandacht. Gaan alle zoetjes daar over de grond?
Ja, dat zit
nu. Oh, de wiebertjes. Nou, dan heb je nog geluk. Bij mij zijn het altijd de zoetjes en die zijn nog veel kleiner. Nou ja. Maar die nieuwe schepping die komt, die ook wordt uitgebeeld in het visioen van het nieuwe Jeruzalem, daar hebben we het dus ook alles over gehad. Hè. Die nieuwe schepping die is er, maar die wordt pas geleidelijk openbaar. Het gaat in ieder geval ordentelijk en in fase. En de jongste dag is niet de dag waarop de nieuwe schepping geschapen wordt, maar is de dag waarop de nieuwe schepping openbaar wordt. Is een totaliteit. Dan heb je dat maar geschapen, is hij feitelijk al.
Als je nu staat eeuwig volk,
ja.
Dan krijg je hoe langer meer de gedachte dat dat niet beperkt wordt dus tot 12 stonden.
Ja, nou. Ik ga even. Ik maak even een notitie. Hè? Want ik was hier nog niet mee klaar, dan ga ik daar zo ook nog op in. Want dat kan inderdaad ook nog de betekenis van dat woord eeuwig zijn. Dat is de moeilijkheid van het eeuwig, dat het zo veelomvattend is. Maar ik ga even hierop verder. Jesaja 65, ik schep nieuwe hemel en nieuwe aarde. Want, en dan gaat het duidelijk over de eeuwigheid ook na de jongste dag. En daarover staat dan, weest gij lieden vrolijk en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen ik schep. Want ziet, ik schep Jeruzalem verheuging en een volk een vrolijkheid. Daarna staat er in vers 19, en ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. Dat wil zeggen, eerst verheugt zich Israël over de Heere en daarna verheugt de Heer zich over Israël. In vers 19. En er zal geen stem weer gehoord worden der wening, noch de stem des geschreeuws. Is dat in de duizend jaren? Nee. Want in de duizend jaren is nog wel geschreeuw. Daar is ook nog dood. En rouw en gekrijt, om dan de woorden uit Openbaring 21 maar aan te halen. Dat is in de duizend jaren nog wel. Maar na de duizend jaren, en dan bedoel ik meteen ook na de jongste dag, niet meer. Want dan staat het, er zal geen wening meer zijn. Hè? Daar zal de Heer de tranen van de ogen afwissen, daar houdt het op, betekent dat. En de gedachte is gewoon dit, dat hier ook niet zozeer gesproken wordt over die nieuwe hemel en nieuwe aarde die openbaar wordt na de jongste dag, maar er wordt gesproken over de nieuwe schepping die tot stand is gekomen in Christus, die nu bestaat, en wanneer men daarin gaat, heeft men deel aan de dingen die hier staan. Maar hier in dit schriftgedeelte wordt niet het onderscheid gemaakt tussen de duizend jaren van het koninkrijk nog op de oude schepping en de eeuwigheidssituatie van het koninkrijk in de nieuwe schepping. Dat onderscheid wordt nauwelijks gemaakt. Ik heb dat al eens eerder uitgelegd, naar aanleiding van Jesaja 11. En als wij het willen maken, zullen we het zelf moeten maken, want de Bijbel geeft het niet. En we moeten dus concluderen, want ik kreeg er gisteren nog een vraag over. De vraag die wij hier al besproken hebben, naar aanleiding van nou, niet in aanleiding van Jesaja 11, maar daar gaat het wel over. Er was een discussie geweest over de vraag of er al of niet dieren waren op een nieuwe schepping. Het antwoord is ja. Zei je, maar jammer, staat nergens in de Bijbel. Dat kun je wel veronderstellen, maar staat nergens in de Bijbel. Maar het antwoord is weer, dat staat wis en waarachtig in de Bijbel. En wij zingen ervan, want ik weet, ik kan het nooit uit de Bijbel citeren, wel uit de bundel van Johan de Heer, hè. Van de wolf zal met het lam verkeren, want ik moest daar de baspartij van zingen, dus er ingestampt, weet u wel, helemaal niet diep deden, dus er ingestampt, de wolf zal met het lam verkeren, en dat er zal het kind niet deren, enzovoorts, hè. Het verhaal uit Jesaja 11, en dan weet ik wel dat dikwijls verondersteld wordt dat de beschrijving is van het duizendjarig vrederijk, maar dat is niet zo, omdat we nergens in de Bijbel lezen, uitdrukkelijk, dat in de duizend jaar de dieren zo veranderd zijn. En we lezen in de Bijbel wel heel nadrukkelijk dat de mensen in die duizend jaren niet veranderd zijn. En nog steeds zondaren zijn, net zoals u en ik, die door geloof in de Heer Jezus Christus gerechtvaardigd worden op deze oude wereld. Er is wel wat met Satan veranderd, want die is niet meer in de hemel, maar onder de aarde. Die is 2 etages gezakt. Inmiddels. Maar aan de mens is niks veranderd. Er zijn nog steeds zondaren die door genade zalig worden. En de mens die in de duizend jaren geboren wordt, wordt geboren als zondaar. Die is niet veranderd. En de mens is dan nog net zo'n verscheurend dier als dat hij nu is. En waarom zou een dier dan niet zo'n verscheurend dier zijn? Dat begrijp ik niet. Ik geloof dus niet dat de dieren eerder veranderd worden dan de mensen. Maar aangezien de dieren wel veranderd worden, geloof ik dus dat het een beschrijving is van een nieuwe schepping. Bovendien, als er nou staat dat de leeuw stro eet, want ik weet het ongeveer toch wel, denk ik langzamerhand, de leeuw eet zal stro eten gelijk een os. Is dat dan een oude schepping of een nieuwe schepping? Maar, hè? Als je nou kiezen moet, is dat een oude schepping of een nieuwe schepping? Een nieuwe schepping. Waar is het dan? Voor of na de jongste dag? Daarna. Daar gaat het om.
Ja, aan het eind van onze 65 waar we nu bezig zijn, dat het ook, maar er staat natuurlijk ook een fles voor van 6 uur over dat waren, 23. En dan zeggen we, ja, dan staat in hetzelfde verband, dus dan halen ze altijd aan. Dat je dan wel gebaasd zal worden, dus dat kan niet in de nieuwe schepping.
Nee, maar er is ook al een overgang geweest. Kijk, ik zeg ook, de Bijbel zelf maakt niet het onderscheid tussen de duizend jaren en wat er verder volgt. Het onderscheid moeten wij zelf uit de tekst halen. Dat is ook makkelijk zat als je weet dat het er is, dat onderscheid. En sinds Openbaring 19 weten we dat, eerder eigenlijk ook niet. Want daar hoor je pas over 1000 jaren. Sinds Openbaring 21 kunnen wij het onderscheid terugvinden in Jesaja. Maar in Jesaja zelf wordt het niet geopenbaard. Maar we vinden het terug. Want wat ik dan nog even zeggen wilde, die verandering van die dieren, dat heb ik in de tijd natuurlijk toch genoemd, al is het dan 2 jaar terug of zo. Die verandering van die dieren is natuurlijk een duidelijke situatie op de nieuwe aarde. Dat is in het koninkrijk, maar niet in het 1000-jarig koninkrijk. Maar ja, een 1000-jarig koninkrijk bestaat ook helemaal niet. Hè? Kijk, daar zit het probleem. Het probleem is dat men de verkeerde termen gebruikt. Men zegt dus in het koninkrijk. Het antwoord is jawel. Maar voor het koninkrijk roept men dan altijd maar het 1000-jarig vrederijk. De titel van het beroemde boek van Johannes de Heer is dat gewoon hoor. Want het is helemaal geen Bijbelse term. He? Ik gebruik de term dus alleen om de traditionele gedachte van de zogenaamde Maranatha-beweging, internationaal overigens, te hanteren of duidelijk te maken. Die hebben het over alles is koninkrijk, het gaat allemaal over het 1000-jarig vrederijk. Nee, het gaat over een nieuwe schepping. En die nieuwe schepping is er al tijdens de 1000 jaren, maar nog niet openbaar. Maar als een leeuw stro eet als een os, dan is de leeuw openbaar, klaarblijkelijk betekent dat, dan is de leeuw klaarblijkelijk een nieuwe schepping geworden. Je mag aannemen dat bovendien een leeuw een mens niet vooraf gaat. Want de mens is hoger dan de dieren, volgens de Bijbel. Dus de mens houdt eerder op een verscheurend dier te zijn dan een leeuw. Dat begrijp je toch hopelijk, hè, als ik het zo zeg. Ja. Dus het is een beschrijving van de situatie in het koninkrijk, maar na de jongste dag. Maar als in vers 20 van Jesaja 65 staat, vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen, want een jongeling zal sterven 100 jaar oud zijnde, dan is dat weer een beschrijving, nog steeds van het koninkrijk, maar nu van voor de jongste dag. Want hij sterft nog. En het is niet moeilijk, ik doe dus geen spitsvondigheid. Hier wordt het verschil niet gemaakt. In de oud-testamentische toekomstverwachting wordt niet uitdrukkelijk gesproken over 3 of zelfs 4 verschillende bedelingen van het nieuwe verbond. Die kennen wij wel, de 5e, 6e, 7e en ik doe er nou nog maar 1 voor het gemak erbij, 8e, na de jongste dag namelijk. Die kennen wij wel, maar niet uit het oude, maar uit het nieuwe testament hebben we dat geleerd. Zodat we dat onderscheid eventueel zelf moeten terugvinden in het oude. Dus precies als dat er staat, hij zal zijn bestemmelde straat niet verheffen en het gekrookte riet zal hij niet afbreken en het rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen, Jesaja 42. Dan weten wij via het Nieuwe Testament dat het gaat over de 5e bedeling en niet over de 6e of 7e. Dat werkt net zo. Of als er staat van er zal een reisje voortkomen uit Jacob, daar ben ik dus heel ver terug. Jesaja 11 is dat. En op hem zal de geest des Heren rusten. Dat is trouwens het gedeelte waar we steeds uit citeren uit het hoofd. Ik wist het niet eens, maar het is zo. Op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijze, des verstands, de geest des raads en des sterkte, de geest der kennis en de vreze des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. En hij zal naar het gezicht zijn er ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijn de stem niet bestraffen. Dat is vers 3 van Jesaja 11. Hij zal de armen met gerechtigheid richten, de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid. Dan weten wij dat dat gaat over onze bedeling. Ik heb het te zijner tijd uitgelegd. Of te mijner tijd was het dan natuurlijk. Poos terug. Heb ik het uitgelegd dat het gaat over onze bedeling. En dat pas daarna staat, hij zal de aarde slaan met de roede zijn monds. Dat is ineens heel wat anders. En dat gebeurt in de 6e bedeling. Vers 4. Hij zal de aarde slaan met de roede zijn monds en met de adem zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid, en dat is de 7e bedeling. Want gerechtigheid zal de gordel zijn de lenden zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijn de lenden zijn. En dan vers 6, en de wolf zal met het lam verkeren. En dat is de 8e bedeling. Voor zover je dat zo mag noemen, maar voor de duidelijkheid doe ik dat dan maar. Hier staat het echt op volgorde. Maar we zouden dat verschil niet zien als we het niet in het Nieuwe Testament geleerd hadden. Want het is heus mogelijk om al die uitspraken, alle die er staan, vanaf dus dat een reisje voortkomt uit de afgehouden tronk van Izzy, gewoon niet toe te passen op bedeling nummer zoveel en zoveel en zoveel en zoveel, maar gewoon op het nieuwe verbond. Dan wel de nieuwe schepping, want hier zou het nieuw scheppen. En dat is ook zo. Want het voorkomen van het reisje uit de tronk van Izzy is nieuwe schepping, de opstanding van Christus. En alles wat er staat over onze bedeling is nieuwe schepping. Eerstelingen daarvan, maar nieuwe schepping, nieuw verbond, enzovoorts. En als de ongerechtige geslagen wordt of verdaan wordt door de adem zijns monds, gebeurt in de zesde bedeling, dus op grond van het nieuwe verbond. God spreekt, brengt de blijde boodschap, spreekt ook met kracht. En diezelfde kracht die uit zijn mond komt, die de gelovigen het leven geeft, die brengt de dood aan de tegenstander. Precies hetzelfde. Dat is ook nieuw verbond. En dan de beschrijving van de 1000 jaren is uiteraard het nieuwe verbond, meer speciaal toegepast op Israël. En daarna als die dieren dan inderdaad veranderd zijn, dat is na de jongste dag, ja, dat is uiteraard nieuw verbond, nieuwe schepping. Dat is allemaal hetzelfde. Vanuit de oude, oud-testamentische toekomstverwachting, pure oud-testamentische, heb je dus ook niet meer dan 5 bedelingen. Nee, 1 hand. 5 bedelingen. 4 vanaf Adam tot Christus. Waarna volgt de 5e, en dat is de nieuwe schepping. En dan heb je mijn beroemde duim, weet je wel. Of je naast de 4 zit of boven de 4, ja, dat kan allebei. En dat wordt een beetje, daar wordt niet over gesproken. Hoe dat zit met die 5e en met die duim. Dat was dat verborgene. Dat was wat aan Abraham gezegd wordt als zijn naam van Abraham verandert in Abraham. Enzovoort. Dus, ja. Er is iets met die 5. En dat die 5, dat geheimzinnig, of de werking van de geest en de werking van de genade, want dat is die 5, hè, dat met zich meebrengt zo nog zoveel verschillende dingen en bedelingen. Ja, dat kan wel zijn, maar dat staat niet in het Oude Testament expliciet. Dat vind je er later in terug, omdat het erin verborgen is. En dus is het even puzzelen. Nou ja, puzzelen is overdreven, vind ik hoor. Dat is even puzzelen, ook in Jesaja 65, waar het over gaat. En als er staat, dat er zal zal niet meer gehoord worden, stem des wening, nog de stem des geschreeuws, dan is dat duidelijk de nieuwe schepping. Er is geen rouw meer. Er is geen dood meer namelijk. Maar in vers 20 gaat het nog wel over dood. En dus is dat voor de jongste dag. Maar alles is in het koninkrijk. Een van de problemen van het dispensationalisme, van de leer der bedelingen, is dat men die leer veel te ver doorvoert. Dikwijls ook niet ver genoeg. Men is heel inconsequent dikwijls. Maar men past het altijd alleen maar toe. Men heeft alleen die bedelingen. En niks anders. En dat is de grote fout. Want het is wel degelijk zo dat je de hele Bijbelse geschiedenis ook kunt verdelen in 2 delen. De 4 en de 1 tegenover elkaar. Dat zijn maar 2 delen. Je weet wat ik nou doe, hè? Ik ben het eerst van die 7, of 8, maar 7, ben ik teruggegaan tot 4 oud-testamentische en maar 1 nieuw-testamentische, dus gewoon het hele Nieuwe Testament. Dat kan. Want de eerste bedeling wordt gekenmerkt door Adam, de 2e door Noach, de 3e door Abraham, de 4e door Mozes. Toen kwamen er nog 3, want de 5e, nou je zo moet doen, de 5e wordt gekenmerkt door Christus, de 6e door Christus, de 7e door. Nou, dan is het toch allemaal hetzelfde. Daar heb ik altijd moeite mee, die namen bijschrijven. Ja, dan blijft het ineens Christus. Ja, dat komt overeen. En zo wordt het in het Oude Testament ook beschreven. Zodat je dat bij elkaar kunt zetten tot de 5, die dan een 8 zal blijken te zijn. Want als je de 5 voltooit, maar dat is een heel ander verhaal weer. Hè? Dat weet je, dan zijn we weer op de bekende manier bezig. He, als je de 5 voltooit, heb je een 8. Dus of het een 5 of een 8 is, dat wist je nooit helemaal zeker eigenlijk. He? Want de 5 blijkt toch een nieuwe schepping te zijn. En de nieuwe schepping zit dan in de 5, hoewel een groot verschil is tussen de 5 en 8. Er zit nog een 6 en een 7 zelfs tussen. Dat verhaal is dat, hè. Maar vanuit het Oude Testament brengt de 5 meteen de nieuwe schepping. Hoewel als je goed kijkt, dan is dat gaatje van die 5 niet dicht, weet je wel, hè. Van die hè? Dat is de verhaal is dat, hè. Zit net niet helemaal dicht, nee, maar als je niet al te nauwkeurig kijkt, dat doen we nou even niet, is dat gewoon hetzelfde. Daar gaat het om. Dus dan heb je 4 oud-testamentische bedelingen en dan het nieuwe, de nieuwe bedeling. Verbondstheologen noemen dat ook zo, hè? De nieuwe bedeling. Daar bedoelen ze gewoon mee alles na de opstanding van Christus. En de oude bedeling is dan alles daarvoor. Want de vier kun je dan ook tot één rekenen. De vier horen dan bij elkaar. Dat doen wij al jaren. Doen we altijd namelijk. Want als wij het hebben over het Oude Testament en het Oude Verbond, denken wij gewoonlijk aan van Adam tot Christus. Alles wat voor Christus is. Pas als we heel nadrukkelijk over de wet spreken, dan zeggen we denk erom vanaf Mozes. Want voor de wet was ook nog een hele lange periode. Een periode zelfs veel langer dan die van de wet. Maar je kunt het bij elkaar trekken. Dan hou je echt met twee over. Namelijk de oude bedeling voor de opstanding van Christus en de nieuwe bedeling daarna. Nou, en binnen dat kader kun je de dingen ook bekijken. Want als wij zeggen, ja, maar dat is oud-testamentisch, bedoelen we ook niet speciaal van dat is onder de wet. Kan ook het Genesis gewoon zijn, dat is niet onder de wet. Maar wel oud-testamentisch. En zo hetzelfde met nieuw-testamentisch. Dispensationisten, dus bedelingenleeraanhangers, die maken dan ook ruzie over de vraag of het nieuwe verbond, of wij onder het nieuwe verbond leven nu, of dat Israël in de toekomst onder het nieuwe verbond zal leven. En daaruit ontstaat het zogenaamde ultradispensationalisme, hè? Die verdelingen gaan maken die zelfs in de Bijbel niet zijn. Hè? Maar al redenerend komt men erop. Leven wij onder het nieuwe verbond of is er al straks in de 1000 jaren? Het antwoord is nebbisch of zoiets. Hè? Onzin, want het antwoord is gewoon allebei. Er is geen verschil. Het is wel een andere bedeling, maar het is wel allemaal onder hetzelfde nieuwe verbond. Je mag het niet zo ver doorvoeren, niet verder dan de Bijbel dat zelf doet. En daar gaat het maar om. Datzelfde als het probleem, dat heb ik kort geleden hier uitgelegd, het probleem van de apostolische brieven. Gaan die over onze bedeling, of over de 6e, of over de 7e? Het antwoord is, als ze geschreven waren onder de 4e, dan waren ze ook van toepassing op de 4e. Maar lees maar wat erin staat. Je zult alleen wat missen. Ja, als het onder de 4e geschreven is, het had heel goed gekund. Dan mis je de wet. Nou en? Die heb je toch niet nodig om zalig te worden. Dat geeft niks. En als iemand de 5e toepast, dan mis je de hemelse roeping van de gelovigen. Nou en? Die vinden we ergens anders wel. Dan mis je niks. Pas je hem op de 6e toe, dan heb je alles wat je hebben moet ongeveer. Hè? En pas je hem op de 7e toe, dat kan wel, maar dat is weinig aan de orde natuurlijk op het moment. Maar dat kan ook. Het maakt niks uit, want dat verschil is er niet. Het gaat gewoon over de gelovige die leeft op aarde in de verwachting van dat de Heer de dingen die hij gezegd heeft, over de toekomst uiteraard, zal vervullen. Men wacht dus op de vervulling van al Gods belofte. En hoe leeft een gelovige dan? Daar gaat het over. En de vraag naar over welke bedeling gaat het, is helemaal niet aan de orde. Speelt helemaal geen rol. En als u dat te moeilijk vindt, dan nemen we de Hebreeënbrief bij de kop, want daar wordt het ook altijd over gediscussieerd, hè. Hebreeënbrief, voor wie is die? Ja, voor ieder die hem lezen wil. Ja, want in Hebreeën staat dat Psalm 8 spreekt over Christus. Daar hadden we dus net over, hè? Dat Psalm 8 over de Zoon des Mensen spreekt over Christus. Nou, voor wie is die waarheid? Op welke bedeling is dat van toepassing? Op alle? Maakt niks uit. Het meest voor de hand liggend is dat hij over onze bedeling gaat, omdat hij in onze bedeling ook geschreven is. He? En omdat er ook zoveel nadruk ligt op het priesterschap van Christus en zijn koningschap helemaal niet genoemd wordt, daarom is de brief in hoogste instantie het best toepasbaar op onze bedeling. Dat kan ik uitgebreid verdedigen. Ik geloof ook heus, ik ben stellig van overtuigd dat hij geschreven werd door de apostel Paulus. Daar heb ik niet de minste twijfel meer over. Al studerend raak je daar vanzelf van overtuigd. Maar als je de brief zou plaatsen in de 7e bundel, gaat heel goed hoor. De Heer die zit aan de rechterhand Gods. Of dacht u dat hij in de 7e bundel niet zat aan de rechterhand Gods? Zit aan mijn rechterhand, gij zijt priester in de eeuwigheid. Is de eeuwigheid dan al voorbij soms, in de 1000 jaar? Natuurlijk niet. Dus heeft hij nog steeds de positie aan de rechterhand Gods op de troon, is nog steeds hoge priester. Alleen zal hij in die tijd ook goed aangeduid worden als koning. En dat mis je dan in de Hebreeënbrief. Dan mis je wat. Maar niettemin, hij blijft daar. En ook de uitspraak over dat dit een andere malen zal verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid is zelfs daarvan toepassing. Want dat slaat dan op zijn verschijning en zijn werk op de jongste dag. Maar nogmaals, daar gaat het niet over. Het gaat speciaal over onze dagen, onze bedeling. Maar neem je nou de inhoud, dan zal blijken dat het geen enkel probleem oplevert. Daarom zijn die vragen allemaal zo voorbarend. Dan maakt men verschil waar de Bijbel zelf helemaal geen verschil maakt. Het is trouwens niet voor niks dat er niet bij staat dat die van Paulus is. Van Paulus was, zou het echt, als het erbij stond, zou het echt op onze bedeling van toepassing moeten brengen. En daartoe beperken. Daarom staat zijn naam er niet bij, omdat het er niks mee te maken heeft. Nou ja, niks. Maar niet rechtstreeks. Het is niet aan de orde. Het is een vraag stellen die niet aan de orde is. Dat is net als in Jesaja 65. Dus gaat het over de zevende of de achtste? Gaat het over voor of na de 1000 jaren? Ja, het gaat daar helemaal niet over. Het gaat over het koninkrijk. En dat is al begonnen bij de opstanding van Christus. En het blijft altijd. En er worden allerlei dingen uit het koninkrijk genoemd. Sommige dingen kunnen op onze bedeling slaan. Andere weer op een andere bedeling. Bedelingen enzovoort. Maar dat verschil wordt niet gemaakt. De volgorde is dus dikwijls ook niet correct. Maar dat is gewoon omdat de profeet of de Heer hier niet kijkt naar bedelingen. Maar naar het koninkrijk dat komen zal. En omdat de Heer boven de tijd staat, het oude verhaal, kan hij de toekomst voorzeggen. En dat betekent tegelijkertijd dat terwijl hij dat doet, de volgorde van de gebeurtenissen niet belangrijk is. Let wel, de volgorde wordt ooit wel ergens gegeven. Het wordt wel ordelijk of ordentelijk gesteld. Maar dat is niet het belangrijkste. En dat is hier ook zo. Het gaat dus gewoon over het koninkrijk. En uit de verse zelf blijkt of het nog is voor de jongste dag of na de jongste dag. En beter nog, let vooral ook op of er soms versen bij zijn die spreken over onze tegenwoordige bedeling. Hoewel het gaat over een nieuwe schepping. En dus Jesaja, maar wat dacht je van 1 Korinthe of 2 Korinthe dan? Zo is dan wie in Christus is, is nu een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Wij zien dus de oude hemel en aarde niet meer in die zin. En alles ziet, alles is, staat er niet ziet bij, geloof het wel, hè? Alles is nieuw geworden. Staat er, hè, geloof ik, hè? Ja, zie je wel. Wij zien dus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, eigenlijk een nieuwe schepping. Ja, ja, zo zit dat. Dus je moet goed oppassen met wat je aan het doen bent. Nou, dat was Jesaja 65, dat gaat over een eeuwig volk. En dan zou ik nog Jesaja 66 moeten noemen dan vooruit. Maar er staat hetzelfde in vers 22. Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen staan. Voor mijn aangezicht zullen staan, dat is een uitdrukking die verwijst naar de term Yeshurun. Want het heeft te maken met rechtop zijn. Dus die voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heer, alzo zal ook uw liederzaad en uw liedernaam staan. Die nieuwe aarde, dus tot het Israël zal zijn, zolang er een nieuwe hemel en nieuwe aarde is, staat hier. Dat is niet altijd even duidelijk in de uitspraken of een nieuwe schepping bedoeld werd. Maar hier staat het er uitdrukkelijk bij. Het is veel duidelijker nog dan die teksten die ik las uit Jeremia 31 vanaf vers 35. Gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die ik maken zal, let op het enkelvoud, die ik maken zal, de Heer maakt namelijk gewoon een nieuwe schepping, hè? Voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heer, alzo zal ook uw liederzaad en uw liedernaam staan. En het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan tot de andere, van de ene sabbat tot de andere, alle vlees komen zal om aan te bidden voor mijn aangezicht, zegt de Heer. En dat gaat over de gelovigen. Waarna vers 24 spreekt over de ongelovigen. Zij zullen henen uitgaan. Zij zullen de dode lichamen der lieden zien die tegen mij overtreden hebben. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden. En ze zullen allen vlees. Ze zullen allen vlees. Oh ja, ze zullen allen vlees een afgrijzing wezen. Ik struikelde even over de naamval. Hè. Ze zullen voor alle vlees een afgrijzing wezen. Het is ook afgrijzelijk wat er met de ongelovigen gebeurt. Maar ze zullen inderdaad verwijderd worden. Maar Israël is inderdaad dus een eeuwig volk in de betekenis van altijd durend. En na de koffie, want daar zijn we hard aan toe. Na de koffie zullen we het dan hebben over de andere toepassing van het begrip eeuwig in verband met het volk. Naar aanleiding van uw vraag, broeder Kraaienhof. De vraag die gesteld werd, of er in de nieuwe schepping ook gegeten wordt. En tot mijn grote vreugde, ja inderdaad. Waarna de volgende vraag is, Moet je daar ook op dieet? Of eten we allemaal uit de gaarkeuken? Of dat weet ik dus niet. Maar er wordt wel gegeten, want er wordt in ieder geval gegeten van de vruchten van de boom des levens. Dat in elk geval, en verder in het algemeen, het hele nieuwe verbond wordt voorgesteld als een maaltijd. Ten onrechte vertaald met bruiloftsmaal, want dat is het woord niet, gamos, de maaltijd. De maaltijd is de uitbeelding van het hele nieuwe verbond. Het veronderstelt dat we voedsel krijgen, en ook dat we dat gezamenlijk krijgen en van dezelfde tafel eten, enzovoorts. En de avondmaalsviering, so-called, de zogenaamde avondmaalsviering, dat is inderdaad een uitbeelding van het hele nieuwe verbond. Eten en leven dus. Dus inderdaad, er wordt gegeten, ook letterlijk, ja. Goed. Waar waren wij? Oh ja, we hadden het over het eeuwige volk uit Jesaja 44, vers 7, waarna de vraag was zo'n beetje van hoe vaker je over dat eeuwige Israël leest, hoe meer je het idee krijgt dat het niet tot Israël beperkt blijft. En dat is ook zo. Want dat is het oude verhaal over het woord eeuwig. Er zijn een boel misverstanden over. En die misverstanden ontstaan op dezelfde wijze als de misverstanden waar we het zojuist over hadden. Namelijk van, gaat dit over de vijfde, de zesde, de zevende of achtste bedeling? Nee, het antwoord is, het gaat niet over een van die bedelingen. Het gaat over helemaal die bedelingen. Het stijgt daar bovenuit. Het spreekt over het hele nieuwe verbond. En de vijfde, zesde, zevende, achtste bedeling zijn allemaal nieuwtestamentische bedelingen. En ik bedoel dus nu gewoon bedelingen die tot stand komen onder het nieuwe verbond. Als onderdeel van. Dus het is één geheel. Nou, zo heb je mensen die zeggen over het woord eeuwig. Het betekent niet altijd, maar het betekent voor een bepaalde tijd. Ja, dat kan. Dat kan het ook betekenen. En dan zijn ze zeggen, nee, het betekent wel altijd. Dus niet een bepaalde tijd, maar een heleboel bepaalde tijden. En dan heb je er nog te zeggen, nou, het heeft helemaal zelfs helemaal niks met tijd te maken. Want olam, dat is niet tijd. Olam, dat wil zeggen dat het onbekend is. Daar komt de betekenis ook van eeuwig vandaan, namelijk onbeperkt in de tijd. Zo verklaart men het dan. En zo zit met elkaar in de haren van, wat betekent het nou? En het antwoord is gewoon, het heeft een betekenis dat die daar bovenuit stijgt. Je zoekt het op het te laag niveau, en op het te lage niveau krijg je dus verdeeldheid. Als u begrijpt wat ik bedoel. Op het lage niveau. Kijk, hoe verder je, voorbeeld voor de fotografen onder u. Als je een foto uitvergroot, steeds maar verder vergroot, weet je wel, dan heb je zo'n klein beeldformaat, zo'n diaatje, of zelfs uit zo'n pocketcameraatje, laat je een poster van maken. Dat gaat niet. Jawel, maar het kan wel, maar dat is niet meer te zien. Dan krijg je korreligheid, heet dat. En dan zie je de korrel. Dan krijg je allemaal losse onderdeeltjes. Bij een televisie trouwens ook, computerbeeldscherm nog sterker. Allemaal losse puntjes krijg je te zien. Dus allemaal los, en hoe ver je dat vergroot, hoe zie je alleen maar ronde ballen, een paar bij elkaar, maar er is niks meer aan te herkennen, omdat de samenhang dan ontbreekt. Maar zie je het van grote afstand, oftewel zie je het voldoende verkleind, sta je er ver genoeg boven, zal ik maar zeggen, dan heb je een overzicht en kun je de dingen begrijpen en overzien. En hoe dichter je bij komt, hoe moeilijker het wordt om het overzicht te houden en de juiste verband van de dingen te zien. Ik herinner me een verhaal van de beroemde professor Bettex. Kijk even daar, ja, daar staan ze. Bettex, die zegt, er zijn van die mensen, dat zijn net eendasvliegen. Die leven, een eendasvlieg, die leeft bij een vijvertje in het bos. En dan is het langzamerhand middag geworden en dan zegt hij, nou, zolang als wij ons heugen, bestaat deze vijver al en die zal hier ook altijd wel blijven bestaan. Ja, net één dag, het had de vorige dag geregend. De andere dag is het ding, twee dagen verder is het ding opgedroogd en gedurende die ene dag zegt de eendagsvlieg, en die kan niet meer overzien dan één dag, want die is maar een eendagsvlieg, hè. Van, ik kijk terug naar de hele morgen die achter hem ligt en zegt, nou, die vijver is hier altijd geweest, dan zal ik wel altijd zo blijven. En hoe komt het dat hij dat denkt? Hij is te dichtbij. Die vijver is te groot, de wereld waarin hij leeft is te groot ten opzichte van zijn eigen bestaan. Dan overziet hij het niet, ziet alleen maar een klein stukje en zegt, dat is de wereld. En die is hier altijd al geweest en die zal hier ook altijd blijven. Wat er ook gebeurt enzovoort, die blijft hier. Maar dat is natuurlijk niet waar. Nou, dat is met zoveel begrippen zoals met begrip eeuwig ook. Men kijkt dichtbij en zegt, is het nou dit of dat? En dan maakt men er ruzie over. Maar het verhaal is, je moet er end omhoog gaan. Want woorden hebben niet die lage betekenis. Dat is een toepassing. Als een woord laag gebruikt wordt, dan is het een toepassing. De hoge betekenis is altijd de echte en hoe hoger hoe beter. Alleen is het dan moeilijker mee om te gaan. Omdat het een zwaarder gewicht heeft. Nou, de gedachte is nu dat dat eeuwig, olam, of alle woorden die er van afgeleid zijn, betekent dat men de grens ervan niet weet. Dat is de betekenis. Men kent de grens er niet van. Eigenlijk is het gewoon verborgen dus. Concealed, zeggen de Engelsen. Verborgen, het is een van de synoniemen voor de verborgenheid trouwens ook. Ja, het woord komt zelfs voor in Adullam, Ad Olam, Adullam, de spelonk waarin al die mensen met David zich verborgen hielden, weet je wel, wat een beeld is van de gemeente. En ze hielden zich daar verborgen, Adullam, Ad Olam, ze waren verborgen betekent dat, maar tegelijkertijd betekent het ook voor eeuwig, ze blijven dus altijd verborgen. Bij God, of bij David in dit geval. Maar waar het om gaat is dit, dat het woord heeft de betekenis van, wij kennen de grens niet. En dan vragen wij ons af, welke grens? Die in de tijd, kennen we de data niet, waar het begon of eindigde? Of kennen we de grens niet geografisch, namelijk weten we niet waar het begint en waar het eindigt, waar de grenspalen staan. Dat kan het allebei zijn. En als we de grens niet kennen van olam geografisch, dan zeggen we, het is de wereld. Die kennen we ook de grenzen niet van. En dus vertaalt men olam dan met wereld. In ieder geval de kabbalisten doen dat, maar in de Bijbel wordt het ook zo vertaald. En het Griekse equivalent van aion wordt dus door de statenvertalers ook vertaald met wereld. Niet altijd, maar meestal wel. En dan zeggen wij, dat is fout. Maar zo fout als het lijkt, is het niet. Het is inderdaad een gebied waarvan men de grens niet kent. Dat noemen wij de wereld. Maar het kan ook zijn een tijd waarvan men de grens niet kent. En aangezien men van de eeuwigheid uiteraard de grens niet kent, omdat er zelfs geen grens is, is het woord dus op de eeuwigheid van toepassing en wordt het zo ook toegepast. En in de praktijk, ik zeg het er altijd bij, in de praktijk staat het er ook bij. In de Bijbel staat het erbij dat het die betekenis heeft. Dat is de beroemde uitdrukking eeuwig en altoos. Er zijn de mensen die zeggen, dat schrijf je verschillend. Eeuwig schrijf je anders dan altoos, dus is het wat anders. En dan zeggen ze, altoos is altijd durend en dus is eeuwig niet altijd durend. Die kunnen niet lezen, zulke mensen. Die kunnen absoluut niet lezen. Die kun je niet met een Bijbel om laten gaan, want die komen helemaal verkeerd uit. Die hebben leiding nodig in de bestudering van de schrift. Dat is niet anders, die hebben een leraar nodig. Dat meen ik echt, dat is niet anders. Want eeuwig en altoos wil niet zeggen dat het twee dingen zijn, wil zeggen dat het één is, waarbij het begrip eeuwig ook zou kunnen betekenen allesomvattend, van hier tot Gunderwijd en nog verder weg, tot die grens, zie dat paaltje daar nog voorbij, weet je wel. Dat kan het betekenen. Maar als erbij staat eeuwig en altoos, dan betekent het uitdrukkelijk niet overal wat de plaats betreft, territorium dus, geografisch, of hoe het maar heet, maar betekent inderdaad altijd durend, staat erachter, eeuwiglijk, namelijk in de betekenis van altoos. Daarom staat het erbij. En daarom staat er ook bij die kwestie van het hoge priesterschap van Christus, is priester in de eeuwigheid, weet u wel, in de ordening van Melchizedek, er wordt ook toegelicht dat een onvergankelijk, staat er uitdrukkelijk, ja, of het dan pas in Hebreeën staat, dat kan me nou niet schelen, maar het staat er uitdrukkelijk bij dat het een onvergankelijk priesterschap is. En als het dan eeuwig heet, dan wil het zeggen dat eeuwig daar gebruikt wordt, niet in de eerste plaats in de zin van zijn priesterschap strekt zich uit over de hele schepping, hoewel dat zo is, maar het is in de eerste plaats onvergankelijk. Het strekt zich uit over alle tijd. En de tijd eindigt niet. Dat de tijd zou eindigen is ook een misverstand. Integendeel, de tijd eindigt nooit, de tijd gaat gewoon door.
Staat er ook eigenlijk eeuw der eeuwen?
Dat zijn uitdrukkingen die in het Grieks gebruikt worden. Er zijn er nogal veel van die uitdrukkingen, van die synoniemen, waarin het woord aion, aionos en weet ik veel allemaal voorkomt, in dubbele uitdrukkingen, in het meervoud en noem maar op, allerlei vreemde uitdrukkingen, die volgens mij gewoon bedoeld zijn om aan te geven dat het niet om een beperkte tijd gaat, maar om tijd en tijd en tijd en nog eens tijd enzovoorts. En daar zoekt men zo'n uitdrukking voor, tot in alle eeuwigheden, hè? Of van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ja, hoe je dat maar vertaalt. Ik krijg altijd problemen mee met die vertaling. Maar het dient om aan te geven. Denk erom, hier gaat het niet om een eeuw in de beperkte betekenis. Zo van, het duurt erg lang. Maar het gaat om eeuw in de zin van, wij weten de grens niet. Want hoe dan ook het woord eeuw of aion of olaam, want dat is allemaal hetzelfde. Hè? Eeuw, aion of olaam heeft niet de betekenis van een beperkte tijd. Maar van een tijd die men niet kent. En in de praktijk betekent dat dus een tijd waarvan men de grens niet kent. Nou, als Israël dan een eeuwig volk is, betekent het, want dat hebben we gezien uit de teksten die we geciteerd hebben, dat het net zo lang bestaat als de nieuwe schepping. Die gaat namelijk niet voorbij, want die is onvergankelijk. Dus is Israël ook onvergankelijk. Maar het neemt niet weg dat hetzelfde woord eeuwig in de hoogste betekenis, zonder als er verder niks bij staat, ook de betekenis heeft van alomvattend. Ook zonder grenzen, niet alleen in de tijd, maar ook in plaats. Vandaar dat het woord eeuw, maar ook eeuwig of eeuwigheid, olam of aion, ook vertaald wordt met wereld. Wereld in de zin van alles wat er is, onbegrensd. Een wereld waarvan we trouwens geen grenzen kennen. Of die er zijn of niet zijn, doet niets te zaken. Wij kennen ze niet. Bovendien stond in dit verband al, die wereld kan niet gemeten worden. Stond het toch, hè? Kan niet gemeten worden, de hemelen boven en de aarde beneden kan niet doorgrond worden. Leuk is dat, hè? Daar hebben we geen meetlat voor. Dat klopt, wij kennen daar de grenzen niet van. Dat heet dus ook olam of aion. En daarom is de vertaling van het woord met wereld helemaal zo slecht nog niet. Zolang wij maar weten wat het eigenlijk is. En dus hebben die woorden in de praktijk altijd toelichting nodig. Ik schreef altijd het voorbeeld van... Ik noem altijd Rembrandt, waarom weet ik niet. Hè? Die kwam ook uit de Rijnstreek waarschijnlijk. Hè? Maar je hebt de wereld van Rembrandt en je hebt de eeuw van Rembrandt. En in de praktijk is dat volstrekt hetzelfde. En onze eeuw is hetzelfde als onze wereld. Kennen we geen verschil tussen. Het is volstrekt hetzelfde. Hoewel we meteen dan weer gaan uitleggen wat het verschil is tussen eeuw en wereld. Maar in deze uitdrukking is er geen verschil. En daar gaat het om. Het woord betekent namelijk dat men dat het een bepaalde tijd is of gebied is waarvan men de grens in principe althans niet kent. Onze eeuw is ook niet begrensd trouwens. We weten toch niet waar die precies begon en eindigt. Nou, als dan staat van Israël een eeuwig volk, kan het dus betekenen, het zal altijd duren naar de toekomst, maar als men de grens niet kent, naar het verleden niet onbegrensd is. Het heeft namelijk een begin. Dus mag je het zo niet opvatten. Het kan alleen door zijn naar de toekomst toe. En dus mag je niet vertalen met een oud volk. Je moet vertalen met een volk wat altijd zal blijven. Eeuwig. Nou, en nou, dan heb je nog de geografische toepassing van het woord. Onbekend, dat wil zeggen, men kent de grenzen niet in de ruimte. Als je daarbij komt, dan zou je de conclusie moeten trekken dat precies zoals het volk altijd zal blijven bestaan, dat op dezelfde wijze het volk geen grenzen heeft. En zoals het alles omvat in de tijd, het ook alles omvat in plaats. En ik ga erop in, omdat ik van harte instem met de suggestie die net gedaan werd. Dat zou ik niet overal gedaan hebben, maar hier doe ik het dan even wel. He? Want ik geloof inderdaad dat als we praten over het Israël na de jongste dag, dan hebben we het gewoon over de gehele mensheid. En niet beperkt tot 12 stammen van Israël, heeft niks met afstamming te maken. Hoewel het misschien best in 12 stammen onderverdeeld is, zou best kunnen, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval, we hebben het dan over de hele levende mensheid, omdat het begrip Israël kennelijk niet alleen altijd blijft bestaan in de tijd, maar ook alomvattend zal zijn in de ruimte. Ja, voorbeeld. Mooi voorbeeld vind ik altijd dit, want ik kwam zelf ook achter die gedachte pas bij de bestudering van die kwestie van de bruid, weet je wel, de bruid, hè? Het verhaal. Wie is de bruid? Nou, de gemeente in elk geval niet, want we hebben niet één bijbeltekst in de Bijbel waar dat staat. Dat is makkelijk zat, daar moet je niet moeilijk over doen, dan neem je de concordantie, zoek je het woord bruid op en dan kom je dit nooit tegen. In het hele Nieuwe Testament wordt het woord bruid alleen gebruikt in de letterlijke betekenis of in Openbaring 21. En daar is de aanduiding van het Nieuwe Jeruzalem. En nou is de vraag, is dat de gemeente? En dan aarzel ik even en dan zeg ik, nee. Want, een koe is wel een rund, maar een rund is nog geen koe. Daar zijn we weer, dat is heel, die moet je onthouden hoor. Heel belangrijk is dat. Want daar gaan we weer. Nu, deze keer weer wat sneller dan anders. De bruid is het Nieuwe Jeruzalem. In het Oude Testament, even tezaakjes, in het Oude Testament is de bruid gewoon Israël, dat weet u toch, hè? Geen probleem, dat ontkent ook niemand, eigenlijk. Jullie weten wie. Ook zij die leren dat de gemeente de bruid is, kunnen niet onder de gedachte uit en zeggen dat ook dat Israël de bruid is. En als je dan zegt, dan zijn er dus twee bruiden, zeggen ze, ja, inderdaad. En dan zeggen wij, nou, los dat maar eens op dan. Met je monogame nieuwtestamentische leringen. Los het maar eens op, dan komen ze er gewoon uit. Door de bruidegom twee verschillende namen te geven. Die natuurlijk heeft, maar die heeft er veel meer. En dan zeggen ze, Israël is de bruid van Jehovah. En de gemeente is de bruid van Christus of zoiets. En daarna houdt men er strak vol dat Jehovah iemand anders is dan Christus. Dat is een van de dingen waar in de tijd de gesloten broeders over vielen. Over een van mijn brochures namelijk. Dat ging over die van het avondmaal overigens. Er viel dus erover dat ik zei dat Jehovah dezelfde is van als Jezus. En dat was een oude dwaalleer die en die broeder in dat en dat jaar daar en daar ook al. En toen was je er ook uitgezet. Weet u wel, zo'n verhaal krijg je dan. Want zo werkt dat in die kringen. Daar hebben ze geen wet, maar wel jurisprudentie. Moet u eens opletten. Voor als u dat begrijpt. Ze hebben geen wet, maar wel jurisprudentie. Dus ze hebben geen wetten waarin staat hoe je moet gedragen. Maar als je gedrag overeenkomt met iemand die ze er vroeger is uitgezet hebben, word jij er ook uitgezet. Dus wetten zijn, ze hebben geen wet, maar wel jurisprudentie. Dat is een heel rare zaak. Nou, doet nou niks te zaken. Maar ook zij leren dus dat Israël de bruid is. In elk geval. Daarna verklaren ze de gemeente tot bruid, hebben ze twee bruiden, moeten ze twee bruidegommen hebben, dus splitsen de persoon van de Heer Jezus op in Jehovah, dat is één, en Jezus is of Christus is iemand anders, enzovoort. Dan hebben ze het over een hemelse bruid en een aardse bruid, en ik heb iemand horen zeggen, gelukkig was ik het zelf even niet, maar die zei, in elk stadje een ander schatje. Dat was een beetje een rare zaak natuurlijk, hè? Het is ook niet bijbels. Maar laten we nou beginnen. Het Oude Testament spreekt over Israël als de bruid. In het Nieuwe Testament wordt ons de bruid getoond. Staat er letterlijk. Wordt getoond. En wat ziet men dan? Ja, een visioen. In het visioen ziet men het Nieuwe Jeruzalem. Nou, wie wonen daarin? Hè? Stond het er niet? Wie erin wonen? Ze zeggen, Jeruzalem is uiteraard Israël. Dan ben je van het verhaal. Dan zeg je, zie je wat, niet de gemeente, maar Israël is de bruid. Komt overeen met wat in het Oude Testament staat. Einde van het verhaal. Dus niet ten onrechte, maar het is niet het einde van het verhaal. Want Israël is eeuwig en de vraag is, waar ligt het einde dan? Het verhaal is dan namelijk niet af. Want wie zijn er in het Nieuwe Jeruzalem? Ja, nou. De gelovigen uiteraard. Want wie zijn er buiten?
In de volken die zalig worden zullen in haar licht komen.
Waar staat dat?
In 21 vers 24.
Ja, ik zocht natuurlijk naar de juiste verse. Vers 24, ja, dat gedeelte moet ik ook hebben. Er staat in 21 vers 24 van Openbaring. En de volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen, in het licht van Jeruzalem. Als je nou wandelt in het licht van, noem eens een lichtstad. Vooruit Eindhoven moet ik vanavond naartoe, hè? Anders zou ik Parijs genoemd hebben, maar nee, goed. Wandel in het licht van Eindhoven. Ben je dan in Eindhoven of niet? Nou, je moet al wel wat geks bedenken om nou nee te zeggen, hè? Normaal gesproken wel. En als je dus leest, de volken zullen in haar licht wandelen, zijn ze dan in die stad of niet? Ja, normaal gesproken wel. Het hoeft niet hoor. Want je kan ook zeggen, ze leven onder het woord wat vanuit Jeruzalem uitgaat, want het woord is licht en vanuit Jeruzalem zal de wet uitgaan. En zie je wel, dat kan wel. Maar het is niet het eerst, het meest voor de hand liggend. Het meest voor de hand liggend, ze zijn erin. He? En de koning der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. Dus daar heb je de verklaring. Als je nou in plaats van en leest, namelijk beter helemaal. De volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen. Hoezo dan? Nou, de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in de stad. Dus in de stad wandelen ze in dat licht. Dat is de hoofdgedachte. En dan verder. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. Dus blijft licht. En ze zullen de heerlijkheid en de eer der volkeren daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt. Dat is de andere kant van de vraag. Wie zijn er niet in? Iets dat ontreinigt. Iets wat gruwelijkheid doet. Iets wat leugen spreekt. Maar wie zijn er wel in? Nou staat het er. En dat moest ik eigenlijk hebben. Maar wie zijn erin? Tuurlijk. Er staat maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Die zijn erin. En wie staat er in het boek des levens des lams? Ieder die gelooft dat Jezus is de Christus. Ieder die wedergeboren is. Is dat ook de gemeente? Ja, inderdaad. Ja, en waarom zeggen sommigen nee? Omdat ze denken dat dit Jeruzalem een letterlijke stad is op de letterlijke nieuwe aarde. Maar daar heb je het weer. Het visioen ziet er zo uit, maar dat is niet de verklaring van het visioen. Het oude verhaal, ik heb het vaker verteld. Het is een visioen van een nieuwe Jeruzalem. Wij zijn burgers van Jeruzalem. Jeruzalem is ons allermoeder. Het is inderdaad een nieuw Jeruzalem, want we zijn een nieuwe schepping. We hebben dus een burgerschap van een nieuwe schepping. We zijn dus burgers van een nieuw Jeruzalem wat in de hemel is. Kortom, wat is het Jeruzalem? Nou, wat het altijd is, overdrachtelijk, het koninkrijk namelijk, het vrederijk. De stichting, het onderwijs van vrede, shalom. Het is gewoon, het is niet de nieuwe schepping, het is het koninkrijk. Dat is de goede formulering. En dan mag u zeggen, maar het koninkrijk is toch nieuwe schepping? Dan zeg ik je zeker. Jawel. En dat is natuurlijk de reden voor het antwoord op de volgende vraag. Namelijk, de volgende vraag is, blijft dat alleen maar in de hemel dan? En het antwoord is nee, want niet alleen nieuwe hemelen, maar ook een nieuwe aarde. Dat wil zeggen, die nieuwe schepping komt vanuit de hemel, daar begint die nieuwe schepping, bij Christus aan de rechterhand Gods op de troon der genade, de troon van Christus dus. En van daaruit breidt hij zich uit tot in de hele schepping, zoals de oude schepping ook gemaakt is door uitbreiding vanuit het centrum. Daarom heet dit hier het centrum, overigens. Dat heb ik nooit uitgelegd, dat hoeft ook niet, dat ik het zelf maar weet, hè. Bijbelstudie, centrum, hè? Want het woord breidt zich uit vanuit het centrum en de schepping breidt zich uit vanuit het centrum en vervolgens is zo dat de nieuwe schepping zich uitbreidt vanuit dat centrum. Dus ziet men in een visioen de nieuwe schepping, maar beter het koninkrijk, want daarom heet het Jeruzalem, zich uitbreiden vanaf het centrum naar buiten, namelijk naar de aarde. En in andere woorden heet dat vanuit de hemel naar de aarde. U wel geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde, dat is niks anders dan ik zag het nieuwe Jeruzalem nederdaal vanuit de hemel naar de aarde. Het is volstrekt hetzelfde. U wel geschieden, dat is het koninkrijk immers. Nou, dat stond ervoor. Uw koninkrijk komen, u wil geschieden. Niet eerst in de hemel en nu op de aarde, in plaats van de hemel. Zo van het nieuwe Jeruzalem is eerst in de hemel en dan komt het ineens naar beneden. Jammer, nou is het in de hemel niet meer. Maar in tegendeel, het is in de hemel, breidt zich vanuit de hemel uit naar de aarde. Daarna is het nog steeds in de hemel, maar het is meer dan dat. Ook op de aarde, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat visioen van het nieuwe Jeruzalem, wat nederdaalt uit de hemel naar de aarde, is niks anders dan een visioen van het koninkrijk. Dat is Jeruzalem. Dat begint in de hemel en dat al begonnen is inmiddels, want een deel van het visioen is al vervuld. Wat in de hemel is en wat in de toekomst zich ook uitbreidt naar de aarde. En hoe heet zoiets? Wel, dat heet gewoon de openbaring van Jezus Christus. En het boek Openbaring eindigt dus zoals het begon, namelijk, 1 vers 1, de openbaring van Jezus Christus. Oftewel, de openbaring van de koning van het koninkrijk. En dus de openbaring van het koninkrijk. En het is een openbaring vanuit de verborgen positie in de hemel naar de geopenbare positie ook op aarde. Nieuwe Jeruzalem is dus gewoon de hele nieuwe schepping. Wie zou de nieuwe schepping binnengaan? Anders, wie gaat er het koninkrijk binnen? Even langzaamaan. Ja, natuurlijk de geloven. Dat antwoord bedoel ik natuurlijk, want ik was weer in Johannes 3, hè? Je moet wederom geboren om het koninkrijk te kunnen binnengaan. En aangezien het koninkrijk in het visioen, niet een foto, het visioen, het is een symbolische voorstelling van zaken uiteraard, hè? Aangezien het koninkrijk wordt voorgesteld in het visioen door Jeruzalem, vind je dus dat wedergeboren zijn in het nieuwe Jeruzalem, in het koninkrijk namelijk. Het wordt bevestigd doordat er staat dat degenen die erin zijn, zijn degenen die geschreven zijn in het boek des Lams. En degenen die er niet in zijn, zijn die ontreinigt, die gruwelijkheden doet. Oftewel, want er staat in hoofdstuk 22 vers 15. Maar buiten Jeruzalem, buiten het koninkrijk, buiten de nieuwe schepping dus. Buiten zullen zijn de honden, maar dat is ook overdrachtelijke taal. Maar dat past goed in het visioen. Dan zie je dus de stad. En buiten de stad zie je de honden lopen. Op het platteland. Nou, weet je veel. Maar dat moet ook duidelijk zijn. De honden. Zijn er in de nieuwe schepping ook honden? Jawel. Zijn er dieren? Jawel, er zijn honden. Waar zijn die dan? Die lopen om Jeruzalem. Die mogen er niet in. Onzin natuurlijk dit, hè. Dit is symboliek. Buiten zijn de honden. En dan zeggen we, hoezo honden? En dan staat de betekenis erbij. Visioen wordt dus grotendeels verklaard. Dat mag je verwachten in een boek dat zo heet. Openbaring. Visioen wordt dus verklaard. En dan staat, het zijn namelijk de tovenaars, de hoereerders, de doodvlagers, de afgodendienaars. Oftewel, en ieder die de leugen lief heeft en doet. Want we kennen maar twee soorten. We zijn weer typisch bij Johannes terecht trouwens. We kennen maar twee soorten. Of men heeft de waarheid lief en doet die, of men heeft de leugen lief en doet die. Wie de waarheid lief heeft is in Jeruzalem, wie de waarheid niet lief heeft is buiten Jeruzalem. Maar aangezien Jeruzalem het koninkrijk is en het koninkrijk geen grenzen heeft, want het is een eeuwig koninkrijk, heb je dit, wat ik nu zeg? Aangezien het koninkrijk een eeuwig koninkrijk is, duurt het niet alleen altijd, maar is het ook overal. Heeft dus geen grenzen. Behelst dus de hele nieuwe schepping. Vandaar dat Jeruzalem zelf een beeld is van de hele nieuwe schepping, uiteindelijk. Daarom is het zo dat de tovenaars, de hoereers, de doodslagers, de afgodendienaars, kortom, degenen die de leugen lief hebben, buiten de schepping, buiten de wereld geworpen zijn. Namelijk in de buitenste duisternis, oftewel in de poel des vuurs. En in de visioen zijn ze dus buiten de stad. Ja. Dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Hè? Waar komen de dwaze maagden terecht? In het koninkrijk, maar buiten de bruiloftzaal? De vijf dwaze maagden. Waar haal je die vandaan? Hè? Dwaas en toch nog maagd. Dat begrijp je nooit zo goed. Maar, nou, laat maar zitten. Waar komen die terecht? In het koninkrijk, maar alleen niet in de bruiloftzaal? Oftewel op een nieuwe aarde, maar niet in de hoofdstad? Nee, dit is zwarttaal. Die komen gewoon in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Staat het trouwens, geloof ik ook, dacht. Of niet? Nee, staat in die gelijkenis niet, geloof ik, maar in de parallelle gelijkenis die er vooraf ging wel. Nou, doet er nou niet toe. Maar die komen niet in het koninkrijk, want de bruiloftzaal is het koninkrijk, het nieuwe verbond. Maar aangezien het nieuwe verbond geen grens heeft en de hele wereld omvat, zijn degenen die er niet in mogen kunnen, zijn dus in de buitenste duisternis en uiteindelijk zelfs in de poel des vuurs. Het is symboliek, het zijn gelijkenissen, het zijn visioenen. Nou, dan gaan we weer verder bij de oorspronkelijke vraag. Jeruzalem is het koninkrijk dan wel de nieuwe schepping, maar je kunt dus zeggen, Jeruzalem staat voor Israël, dat is net zo goed waar. En dan zeggen we, het nieuwe Jeruzalem is de bruid, maar het nieuwe Jeruzalem is de nieuwe schepping. Wat is nou de bruid? En is het antwoord, de gehele nieuwe schepping eigenlijk. Dat is niet alleen Israël, maar dat zijn allen die daarin gaan. Omdat de term Israël dan gebruikt wordt, niet alleen voor degenen die van geboorte uit Israël zijn, want dat betekende sowieso nooit wat, zegt de schrift. Maar het is de term die gebruiken voor allen die deel hebben gekregen aan de zegeningen van Israël. Dus allen die verre zijn, maar die nabijgebracht zijn. De term natuurlijk die in Efeze op onze dagen van toepassing gebracht wordt. Maar in de dagen van het geopenbaarde koninkrijk is het van toepassing op alle heidenen die tot geloof komen. Daarmee ook deel krijgen aan de zegeningen van Israël. Bovendien in de 1000 jaren zijn de heidenen gebracht onder het Israëlitische wereldrijk. Koninkrijk van de steen. Van Christus dus. En zij worden dus tot Israël gerekend. Ze waren ver, misschien wonen ze nog ver, maar ze zijn nabijgebracht omdat ze deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls. Wij ook, wij hebben ook deel gekregen aan het burgerschap Israëls. En dat is de grote overeenkomst. Zodat de gedachte dat de gemeente de bruid is, natuurlijk wel onjuist is. De gedachte dat de gemeente deel uitmaakt van de bruid, kun je op zo'n manier nog redelijk goed aantonen. Waar het niet dat er veel explicieter, veel duidelijker uitspraken zijn in de schrift. Die de eenheid tussen de gemeente en Christus aangeven en zeggen dat is niet de kwestie van bruid en bruidegom. Maar het is een fase verder. Het is nog hoger, nog beter. Namelijk het is de eenheid van hoofd en lichaam. Maar goed, dat is daarvan afgeleid. Het is de huwelijkssituatie. Nee, dat is ook zo. Hoor. Nee, maar als er staat, ik zal u tonen de bruid, dan staat er ook, ik zal u tonen de bruid, comma, de vrouw des lams. En dat betekent dat zij was de bruid, maar ze is inmiddels de vrouw. Want de beschrijving van de nieuwe schepping is uiteraard niet de beschrijving van de bruid, maar van de echtgenote. Zij was de bruid en is het nu niet meer. Want ze is nu de vrouw geworden. De bruidsgedachte is een belofte. De gedachte aan de bruid, het gebruik van de bruid, houdt een belofte in zich. Maar als je deel hebt aan de vervulling van de belofte, dan moet je niet meer over die belofte praten. Het zal niet in de toekomst, het is in het heden. En dat geldt voor dat het visioen van het Nieuwe Jeruzalem natuurlijk ook. Maar wat ik maar zeggen wil is dit, dat uiteindelijk, kijk, er zijn natuurlijk die bestrijden deze gedachte en zeggen, maar kijk eens hier, je hebt de bruiloftsmaal en daar heb je de bruidegom en de bruid. Dat is nog maar de vraag, want de bruid zie ik nooit hoor in die gelijkenissen. Heb je wel eens een bruid daar beschreven gezien? Ga toch in de bruiloftzaal, dan heb je nog wel een bruidegom, want de koning bereidde de maaltijd, of een bruiloftsmaal staat er dan, gamos, voor zijn zoon. Maar van een bruid was nooit sprake in de gelijkenis. Dus je mag het niet eens zo zeggen, maar die redeneren. Er is een vader en een zoon, dat is Christus uiteraard. En een bruiloftzaal, dus er is een bruid, maar die wordt nooit genoemd. En er zijn bruiloftsgasten. En dan zegt men, de bruid is Israël, de bruiloftsgasten zijn de heidense volkeren. Maar het verhaal klopt niet. Omdat er helemaal niet sprake van een bruid is. Sterker nog, er is zelfs niet eens sprake van een bruiloftzaal. Of van een bruiloftsmaal bedoel ik, sorry, een bruiloftsmaal. Want gamos, dat mag een woord zijn dat een verband houdt met een huwelijk en een huwelijkssluiting. Maar de oorspronkelijke betekenis, via de Septuaginta zeker, is gewoon die van maaltijd. En de overeenkomst tussen maaltijd en huwelijkssluiting is dat aan de maaltijd, maar ook bij de huwelijkssluiting, gemeenschap tot stand komt. Want de tafel, de maaltijd, spreekt ook over gemeenschap. Vandaar dat bruiloftsmaaltijd eigenlijk een dubbele uitdrukking is. Bruiloft en maaltijd worden daar gebruikt in dezelfde betekenis, namelijk er komt eenheid tot stand. Maar de eenheid die genoemd wordt in het verhaal, in die gelijkenissen van die bruiloftsmaaltijd, die eenheid is de eenheid tussen degene die genoemd wordt als bruidegom en de bruiloftsgasten. Meer zijn er niet. Het is de bruidegom en de bruiloftsgasten. Alleen het woord bruiloft wordt helemaal niet gebruikt, dus je moet gewoon zeggen, het is de maaltijd die aangericht wordt voor die man dan, zal ik dan maar zeggen. En er komt gemeenschap tot stand tussen die man voor wie de tafel is aangericht en de gasten die aan de tafel aanzitten. En als je die man dan noemt de bruidegom, als je hem zo noemt, dan moet je de bruiloftsgasten aanduiden als bruid. En aangezien de bruiloftzaal gewoon is, het hele gebied waarbinnen het nieuwe verbond werkt, is dat uiteindelijk de hele nieuwe schepping. En dat betekent dat inderdaad de hele nieuwe schepping die bruid, namelijk de vrouw des lams, is. Zo zit dat. En de enige uitzondering die je erop moet maken, omdat je die geleerd hebt, is dat de gemeente op veel intensievere wijze nog een eenheid vormt met Christus. Omdat het volk is van eerstelingen met een hemelse roeping naar de erfenis en zo. Er is dus wel verschil. Maar de grondgedachte blijft dezelfde, daar hebben ze ook gelijk aan. Die lui die de gemeente als bruid aanduiden, bedoelen in ieder geval dat wij op een of andere wijze verbonden zijn met Christus. Eigenlijk zeggen ze het tegenovergestelde, maar ze bedoelen dit wel. En daar hebben ze natuurlijk wel gelijk in. Dat we één zijn met Christus. Ja, als je hun uitspraken letterlijk neemt, klopt het natuurlijk niet, want dan heet het geen bruid. Ja, dat heet het lichaam of de vrouw. En dat staat allebei in één adem in Efeze 5. Want dat is het schriftgedeelte wat ze altijd aanhalen. Maar het meest opmerkelijke van dat schriftgedeelte is juist dat het daar niet staat. Mijn argument is namelijk ook Efeze 5, maar precies andersom. Ik zeg, het staat hier niet, dus staat het ergens. Als het ergens zou staan, zou het daar moeten staan, maar het staat er niet. Er staat de gemeente is het lichaam van Christus en het wordt voorgesteld doordat de gemeente de vrouw is van Christus. Kun je altijd nog zeggen, dan is het bruid geweest. En dan zeg ik, ja, dat zal dan wel, maar dat is niet van Bijbels belang, omdat het in de Bijbel toch niet genoemd wordt. En wat in het verleden geweest is, hebben we trouwens toch niks mee te maken dan. Want het is dan een belofte, maar die belofte is al vervuld. We zijn al één geworden met hem. Nou goed, hoe dat ook zij, het is eigenlijk niet ons onderwerp, maar waar het om gaat is dat als over Israël gesproken wordt, dan wordt in de Bijbel uitgelegd wat Israël is, met name ook in het Nieuwe Testament, in Romeinen bijvoorbeeld, en in Galaten. En dan blijkt dat Israël eigenlijk gevormd wordt door de gelovigen. Israël is per definitie volk bestaande uit gelovigen. En dan is de vraag, gelovigen uit de Joden alleen? Nee, ook der heidenen. Zodat alle gelovigen uit Joden en heidenen vormen samen het Israël, dat die aan Israël beloofde zegeningen ontvangt. Dat heet in onze dagen de gemeente. Maar in de toekomst zijn het gewoon alle gelovigen. Daarom wordt de gemeente ook met de naam Israël aangeduid. Dat is volstrekt juist.
En Openbaring 21, vers 27 staat. Het boek des levens, des lams.
Ja.
Is dat hetzelfde als in die Openbaring
20
vers
5, het boek des levens? Ja. Ja. Ik zou niet weten waarom niet, want het leven waarover gesproken wordt is het leven van de gelovigen. En dat is het leven van het lam dat staat als geslacht, hoewel het geslacht was. Het is het lam namelijk, wat steeds in Openbaring genoemd wordt. Het lam, namelijk uit hoofdstuk 5, het lam. En dat blijkt dan te zijn de leeuw uit de stam van Juda. Kortom, dat is het lam niet dat geslacht zal worden, maar het lam dat leeft nadat het geslacht is. En dat leven is dus inderdaad eeuwig leven. Het boek des levens, des lams, is dus eigenlijk hetzelfde als het boek van het eeuwige leven. Zo mag je het niet vertalen natuurlijk, maar dat is wel de betekenis. Het boek van het leven van het lam. Het boek van het leven dat het lam nu heeft sinds het opgestaan is uit de dood. Het lam dus uit hoofdstuk 5. Ja. Dus het is gewoon hetzelfde boek. Uiteraard. Maar de gedachte blijft dat dus Israël niet alleen eeuwig volk is in de zin van tijd. Hoewel het wel de eerste gedachte is uit Jesaja 44. Maar inderdaad, Israël is ook eeuwig in de zin van alomvattend. En dat wordt dan voorgesteld door het Nieuwe Jeruzalem, want het Nieuwe Jeruzalem is het al. Het is namelijk de hele uitbreiding van de hele nieuwe schepping uiteindelijk. In principe is het het koninkrijk, maar aangezien het koninkrijk zich uitbreidt over de hele schepping die daarmee vernieuwd wordt, is het dus uiteindelijk ook de hele nieuwe schepping. Maar koninkrijk Christus of koninkrijk Gods en het nieuwe schepping is eigenlijk toch hetzelfde. Alles wat hoort tot de nieuwe schepping hoort tot het koninkrijk van God. Oftewel het koninkrijk van Christus, dat maakt me niks uit. Maar als je het netjes verklaart, Jeruzalem staat voor het koninkrijk. En de verschijning van Jeruzalem uit de hemel naar de aarde is een beeld van de openbaring van het koninkrijk. En degene die niet wedergeboren is, gaat het koninkrijk niet binnen en gaat dus het nieuwe Jeruzalem niet binnen. Met verwijzing naar Johannes 3 en 1 Korinthe 15 natuurlijk, hè. Jazeker.
Maar dat wordt natuurlijk, dat hoort niet meer bij de gemeente. Ja,
dat is juist. dan horen ze niet meer tot de gemeente. Even voluit zeggen, want de mensen verstaan die band, die vragen nooit. Ze horen u niet, hè. Dan zeg je, oh, dan heb je Omari weer, die verstaan we niet. De gelovigen die na de opname van de gemeente tot geloof komen, worden geacht te behoren tot een gemeente. Er wordt dezelfde term overigens voor gebruikt, in het Oude Testament ook al trouwens. Maar dat is niet de gemeente, namelijk het lichaam van Christus, maar het is het lichaam inderdaad van, niet van de bruidegom, maar van de bruid. Dat is...
Ik bedoel dat zij het hebben kunnen weten voor de opname, maar die de Christus niet aanvaarden.
Dat is een ander verhaal, maar dat vroeg u zo letterlijk niet. Ik heb heel goed geluisterd. Ik dacht wel dat u wat anders bedoelde, maar ik geef expres antwoord letterlijk op de vraag. Het is inderdaad zo dat na de opname van de gemeente mensen alsnog tot, niet alsnog, maar ook tot geloof kunnen komen. Dat kon ervoor, dat kon daarna, dat kon zelfs voordat deze gemeente er was. In het Oude Testament, men kon altijd tot geloof komen, want zolang als het maar heden genaamd wordt, is het bier niet gratis, want dat is morgen pas. Dat weet u toch, hè? Morgen gratis bier, dat blijft altijd zo, zolang het morgen genaamd wordt. Maar zolang het heden genaamd wordt, is het eeuwig leven wel gratis. Dat is een goeie, hè? Daar moet ik altijd aan denken als ik die kreet hoor. Nou goed. Dus het is altijd zo geweest. Dat is na de opname van de gemeente ook zo. Want de schade die niemand tellen kan die uit openbaring is de schade die behouden wordt in de 40 jaar tussen de vijfde en de zevende bedeling. In de zesde bedeling dus. Mensen komen tot geloof. Er is geen enkele twijfel. Zij zijn degene die de 1000 jaren hier op aarde binnengaan. Daarna is er een andere vraag, die wordt vaker gesteld uiteraard. Of namelijk degene die nu in deze dagen leven en niet tot geloof komen, alsnog tot geloof kunnen komen of zullen komen na de opname van de gemeente. En daar moet ik op antwoorden dat dat theoretisch wel kan, want zolang als het heden genaamd wordt, kan men tot geloof komen. De kans dat het gebeurt, acht ik echter bijzonder klein, omdat de Bijbel in het algemeen, maar niet nauwkeurig, maar wel in het algemeen, mijn zin is dan, zoals ik het lees, spreekt over dat degene die afwijzen, die wordt op een gegeven moment de weg afgesneden. Degene die de boodschap wel horen en kennen, maar niet geloven, die worden daardoor verhard. En hoe langer ze afwijzen, hoe geringer de kans dat ze ooit tot geloof zullen komen. Dat laat de mogelijkheid open dat ze toch tot geloof komen alsnog, maar die kans is niet zo groot. Maar in het algemeen staat er, degene die die teken van de beest hebben, want het gaat dan over die dagen, dat die krijgen een geest der dwaling, dat ze de leugen zullen geloven enzovoorts. Dat is wel waar, maar de volgende, want soms stellen mensen deze vragen en die hebben bepaalde mensen in gedachten. Die denken bijvoorbeeld aan hun kinderen. U denk ik niet, maar die denken bijvoorbeeld aan hun kinderen. Die ken ik er wel. Die denken aan hun kinderen, zeggen nou weet je wat, we vertellen ze gewoon hoe het nou zit. En als straks de opname echt heeft plaats gehad, dan zullen ze dat wel herkennen, want dan zijn wij ineens weg. En dan zullen ze wel alsnog tot geloof komen. En dan willen ze van mij weten of dat kan. Nou, ik vind het wel goed. Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Dus er zit al, maar dat blijft altijd zo.
Ja,
er blijft de hele schepping door zo. Dan blijft de gedachte uit over van 1 Thessalonicenzen 4. Dat degenen die levend overblijven komen voor degenen die ontslapen zijn. Dat dachten de Thessalonicenzen dus ook. En er zit wel een kern van waarheid in. Paulus ontkent het daar omdat hij zegt, ja maar hoor eens even, wij verwachten de opname van de gemeente. Dat is een heel ander ding. Maar de algemene gedachte is inderdaad dat degenen die voor de 1000 jaar sterven, de 1000 jaar dus niet ingaan. En degenen die het geluk hebben juist in die dagen te leven en te geloven, die gaan de 1000 jaren wel in. Abraham dus niet, gaat niet de 1000 jaren in. Nee, die wordt pas na de 1000 jaar opgewekt op de jongste dag. We nemen Abraham dus uitdrukkelijk als voorbeeld.
Nou, maar daarbij wist hij dat
niet? Niet echt. Niet echt, want wat een beloofd is, krijg je in ieder geval. En bovendien, de 1000 jaren zijn helaas nogal, worden helaas nogal overgewaardeerd. Dat heb ik al vaker gezegd. Want die hele verhaal van de leeuw stro eet gelijk een os in de 1000 jaren, dat is een gedachte die ontstaat uit een overwaardering van de 1000 jaren. Ik breng dat vaker onder woorden. De gedachte is dan dat de mensen geloofden eerst alleen maar de jongste dag. Die komt, ze verwachten de jongste dag en dan begint de eeuwigheid. En daarna, want dan geloven ze dan eventueel, daarna zal de leeuw stro eten gelijk de horst. Dan wordt hen geleerd, nee, we verwachten niet de jongste dag. We verwachten de wederkomst van Christus, de opname van de gemeente, de wederkomst van Christus. En dan de 1000 jaren. En ze zeggen, oh, verwachten we dat. Maar ze veranderen niks aan hun toekomstverwachting. Ze denken dat namelijk na de wederkomst van Christus, in plaats van na de jongste dag, eigenlijk alles al volmaakt is en zo. En de verwachting die men had van een nieuwe schepping, die houdt men nog, maar het heet nou anders. Nou heet het niet meer de nieuwe schepping, nou heet het het 1000-jarig vrederijk. En verder verandert er niks. En zoals we van de jongste dag niet weten wanneer het is, omdat het in de Bijbel staat, leren ze dan ook van. En we weten niet wanneer het koninkrijk begint en de Heer wederkomt. Want van die dag en die uren weet niemand. En ze zijn vergeten dat dat staat over de jongste dag, maar niet over de wederkomst. Enzovoorts. Dus dat het misverstand ontstaat. Men blaast die 1000 jaren te veel op. Men overwaardeert ze. En heeft dan medelijden met degenen die er niet in komen. Maar ook de 1000 jaren eindigen echt in een anticlimax. Volgens het schema van Scofield denk ik dan maar voor het gemak. Alle bedelingen eindigen in oordeel in zijn gedachtegang. En er zit een kern van waarheid in natuurlijk. Maar ook de 1000 jaren eindigen in een anticlimax. Namelijk met de opstand der volkeren tegen Christus. En het loslaten van Satan en al wat daarmee samenhangt. Dus zo fraai is dat heus niet hoor, die 1000 jaren. Dat lijkt wel wat. Omdat er dingen in zijn die voor ons onbereikbaar lijken nu. Hè, omdat we nou eenmaal in een verborgen koninkrijk leven. Maar zoveel beter is het ook niet. Want de dood is er nog wel degelijk. En de zonde is er nog wel degelijk. Je moet er alleen langer mee leven, weet je, een jongeling van 100 jaar. Ja goed, nou ja. Ja. Misschien leven we wel langzamer daar, weet je veel. Hè? Het lijkt heel wat, zeggen die 100 jaar word je, of nog ouder, dat zou je gedacht zijn hoeveel je dan kunt roken. Zo oud wordt. Nou goed, maar zulke ja, weet je veel. Maar echt, het is niet de volmaakte wereld. Absoluut niet. Integendeel, het zal blijken, daar gaat het juist om, het zal blijken in die dagen dat de oude schepping als zodanig onvolmaakt is en zondig is. Tot nog toe, de eerste 6 bedelingen komen de schuld geven aan Satan en de machten der lucht. Dat kan in de 7e niet en toch gaat het in de 7e ook fout. Hoe komt dat? Omdat de mens nog steeds een zondaar is en de wereld in zonde is enzovoorts. Ik kan Van der Brink wel weer inpakken. Nee, dat is die man die leert, weet je wel, kracht van omhoog heet dat geloof ik, ja. Die leert van de mens heeft niet de erfzonde, zegt dat is een Calvinistische leer, daar heeft hij gelijk aan. Maar het is ook een Bijbelse leer, want de Calvinisten hebben ook wel eens een Bijbelse leer. Ja, waarom niet, hè? Nee, de Jehovah's getuigen ook wel eens. Nou goed. Maar die zegt de leer van de erfzonde is een Calvinistische leer, dat is niet waar, want de mens die zondigt, doet dat niet omdat hij van nature een zondaar is, maar omdat Satan in hem werkt, of de duivelen, de demonen. Dus de mens moet niet verlost worden van de erfzonde, maar de mens moet verlost worden van de boze geesten in hem. En zo werkt het daar dan ook. Dan blijf je dus altijd bezig, niet met het bestrijden van de zonde natuur, maar met het bestrijden van boze geesten. En zo heb je jezelf ook bevrijd, ook in je gedachten, want dan kun je nog altijd zeggen, dat doe ik niet, maar dat doet die demon. Die demon, enzovoorts. Maar dan is de volgende vraag, en hoe gaat het in de 1000 jaren? Nou, nog net zo, maar deze leer kun je dan niet meer leren, want we weten dan dat Satan en zijn engelen en de demonen en allemaal, dat ze gebonden zijn. En dan is de vraag, waar komt nou alle ellende vandaan? En dan zeggen wij, nou, dat stond al in de Bijbel eerder, uit het hart komen voort, namelijk. En dan komt het hele verhaal weer. En niet uit demonen. Die doen er wel wat aan, hoor. Maar het komt uit het hart voort. Uit gewoon het inwendige van de natuurlijke mens. En dat is de 1000 jaren. Dus ik denk niet dat Abraham erg rouwig is dat hij dat niet meemaakt. Nee. Nou, en eerlijk gezegd, ik ben ook niet rouwig dat ik dat niet meemaak. Althans niet in dit lichaam. Ik heb toch liever deze bedeling, als het er nou helemaal over gaat, hè. Liever een hemelsburgerschap dan een aas. Hoewel ik met aas genoegen genomen zou hebben, hoor. Zou het net zo dankbaar voor geweest zijn. Dat maakt het verschil niet uit. Hè. Maar ik nou kiezen mag. Dat hoef ik trouwens niet, dat heeft de Heer al voor ons gedaan. En die heeft ons hemelsburgerschap gegeven, daar houden we het dan maar aan. Nou, ik probeer weer terug te gaan naar deze term. Het eeuwige volk is dus een volk in de eerste plaats dat altijd blijft, net zolang als de nieuwe schepping stond er. In ieder geval stond dat in Jesaja 66, dat hebben we dat gelezen. Maar inderdaad, als u suggereert dat eeuwig volk ook betekent een volk dat geen grenzen heeft, dat zich over de hele wereld uitstrekt, dan zeg ik, dat is ook inderdaad waar, ja. Dat is de hogere betekenis van Israël. Nou, niet alleen de natuurlijke afstammelingen, maar allen die geloven. En omdat alle mensen in de toekomst gelovigen zullen zijn, niet alle die nu leven, maar alle die dan leven zullen gelovigen zijn, daar gaat het om, is Israël dus de naam voor de gehele levende mensheid. En tot op zekere hoogte is dat waar bij de aanvang van de 1000 jaren, maar alleen bij de aanvang, omdat ongelovigen dan van de aarde worden weggedaan. Maar uiteindelijk is het pas waar op de jongste dag en dan al wat er verder volgt. Een eeuwig volk dus. Nou goed, nog een keer vers 7 dan. Wie zal gelijk als ik roepen en het verkondigen en het ordentelijk voor mij stellen, zeden dat ik eeuwig volk gesteld heb en laat ze de toekomstige dingen die komen zullen hun verkondigen. Ik heb al gezegd, het gaat om 2 eeuwige dingen hier. Het een is het eeuwige woord van God. En het andere is het eeuwige volk van God, waarna de volgende vraag is, tot welk volk zou het eeuwige woord van God nu gesproken worden? Ja, tot het eeuwige volk uiteraard. Daar moet u ook op bedacht zijn. Want als iemand zegt, ho ho, maar dit wordt gezegd aan Israël, dan zeggen wij, ja, wat dacht u dan? Natuurlijk. De hele Bijbel wordt gezegd aan Israël, maar niet aan de natuurlijke afstammelingen van Abraham, want dat is niet alleen Israël. Want er zijn ook Arabieren bij, of Edomieten, of dat bedoel ik eigenlijk, hè? Die stammen ook van Abraham af. Hè? Dus dat is het niet. Nee, het wordt dan gezegd aan Israël, namelijk het zaad van Abraham, en het zijn uiteindelijk alle gelovigen. Dus je kunt wel zeggen, straks is in Israël. Dan zeg ik, ja, nou en? Ja, en Israël. Maar daarmee is niet gezegd dat het niet voor de gemeente is. Om maar eens wat te noemen. Hè? Want al het woord God is inderdaad gegeven aan Israël. En is dan ook tot ons, van nature heidenen, gekomen door Israël. Want God gaf het aan Israël, maar niet exclusief. Het was zogenaamd shareware, als u dat tenminste wat zegt. Dat wil zeggen, dat is een computerterm. Maar dat betekent, het is wel gegeven aan iemand speciaal, maar het is niet de bedoeling dat die iemand het voor zichzelf houdt. Want, wat is het voordeel van de Jood? Wat is het nut van de besnijdenis? Wel, zegt Paulus, veel op alle manieren, maar dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toevertrouwd, let op het woord, toevertrouwd. Niet alleen maar gegeven, want dan zou het exclusief kunnen zijn, zo, want het is alleen voor Israël en voor niemand anders. Maar het is een toevertrouwd, dat wil zeggen, Israël zou het beheren, bewaken, beheren, maar beheren heeft ook de betekenis in zich van uitdelen. Zo wordt het soms ook vertaald. Hè? De bedoeling is namelijk dat via Israël het woord God verspreid zal worden onder de andere volkeren. Het woord wordt namelijk altijd gegeven aan de eerstgeborenen en die moet het dan verder brengen. Daarom, het woord wordt eigenlijk gegeven aan de priester, een heel ander verhaal, maar het woord wordt gegeven aan de priester, want de eerste verantwoordelijkheid van de priester is om het woord Gods te onderwijzen aan het volk of aan wie dan ook. Maar het volk moet dan niet zeggen, ja, maar het is gegeven aan de priester. Dat is net hetzelfde als dat wij heidenen zeggen, ja, maar het woord is gegeven aan Israël. Het staat over Israël. Of God sprak tot Israël. Ja, natuurlijk ja. Maar opdat het uitgedeeld zou worden, zoals de priester het woord God zou verder brengen en uitdelen aan het volk, zo zou het priesterlijke volk Israël dat woord uitdelen aan de overige volkeren. Maar daar word ik op ingegaan in Romeinen, is het Romeinen 2? Geloof wel, waar gezegd wordt van Israël, van de Joden in ieder geval, dat ze zich verbeelden dat ze leidsman der blinden waren enzovoorts. Hè? Want zij hadden de wet en dus zouden ze de blinden, de andere volken, leiden. Nou, dat was ook de gedachte. Het probleem was alleen, ze hadden wel de wet, maar die lazen ze, of bestudeerden ze zelf ook niet, zodat ze zelf ook blind waren. Of ze hadden wel het licht om de blinden te leiden, maar ze hadden zelf ook oogkleppen voor. Dus het maakt er ook alweer niks uit, hè. Maar de grondgedachte is inderdaad dat Israël zou zijn tot onderwijzing aan de volkeren. Als wij dan zeggen, ja, maar dit wordt het gezegd tot Israël, dan trappen we daarmee een open deur in. Hoe bedoel u? Ja, natuurlijk, ja. Hoe bedoel u? Hoezo? Nou en? Daarom is het wel voor ons, ter onderwijzing in elk geval. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk uitspraken genoeg zijn in de Bijbel, die wel degelijk beperkt worden tot het natuurlijke volk, in een bepaalde omstandigheid. Natuurlijk, dat is wel zo. Maar de algemene opmerking van, ja, maar dat gaat over Israël. Ja, nou en? Dat zegt niks. Ze mensen nemen een heel boek en zeggen, ja, gaat over Israël. Nou en? Daarom, dat wil niet zeggen dat het dan niet op ons zou kunnen worden toegepast bij gelijkenis. He? Want er staat in de Bijbel, deze dingen zijn hen overkomen, ons tot voorbeeld, en zijn geschreven tot lering van ons. Dus er zit toch in ieder geval wat in. He? Maar je kunt het niet afdoen en zeggen, het is alleen beperkt tot Israël. Nee, God spreekt en God spreekt tot Israël, maar God spreekt bovendien tot allen die willen luisteren naar Israël of die willen behoren tot Israël. En allen die geloven behoren tot Israël. Of Israël dat nou leuk vindt of niet. In Efeze staat het over de gemeente. Gedenk dat gij die eertijds heidenen waart naar vlees. Dat gij die eertijds verre waart, nabij zijt gebracht. En deel hebt gekregen aan het burgerschap Israëls. En samen met de gelovigen uit Israël, uit de Joden dus. Gebouwd wordt op hetzelfde fundament tot één woonstede Gods. Nou ja, een geestelijke woonstede Gods staat er ook bij. Maar niettemin woonstede Gods. En als later Peter zegt dat wij zelf als levende stenen gebouwd worden op of gebracht worden of gevoegd worden aan die ene levende steen, is dat heus dezelfde gedachte als die van Efeze 5. Efeze 3, sorry. 2. Galaten 6 is natuurlijk een schitterende uitspraak waar de term Israël Gods gebruikt wordt, die daar natuurlijk wordt toegepast op hen die niet onder de wet leven, op de gemeente dus. Ja, die nieuwe schepping zijn. Daar staat er trouwens ook, een nieuw schepsel staat erbij, ja. Ja, we zijn de wereld gekruist en de wereld is ons gekruist. Want de besnijdenis is niks en de vooruit ook niks, maar een nieuw schepsel. En dan staat er, dat heet, die nieuwe schepsel heet het Israël Gods. Zodat je er meteen rond bent en kunt zeggen, de nieuwe schepping is Israël. Dat is niet helemaal hetzelfde, maar het loopt parallel. De vraag is dus, waarmee wordt de nieuwe schepping bevolkt? Met Israël. Heet Israël. Zijn het er niet de heidenen? Jawel, tuurlijk. Maar die heet ook Israël. Want het leuke is, dat is nog eens een andere opmerking, en dat sluit ook nog aan bij Jesaja ook. Wij lezen soms in Jesaja dat bepaalde, nou in Jesaja, andere profetie ook, dat bepaalde volkeren niet meer zijn zullen. Naam uitgedacht of weet je veel. En op andere plaatsen lezen we over diezelfde volkeren dat ze wel degelijk in het koninkrijk zijn en daar een plaats zullen innemen. Dat er een weg naartoe loopt of vandaan loopt of noem maar op, dat soort dingen. Hè? En dan is de vraag, ja, zijn ze er nou wel of niet? En het antwoord is, zij zijn er wel, maar ze zijn niet meer een volk tegenover of apart van Israël in de oude traditie van hun naam en geschiedenis. Maar ze zijn een volk behorend tot Israël, behorend tot... De Britten kunnen dat makkelijk uitleggen. Dat komt waarschijnlijk omdat ze zo heten. Die zeggen, ze behoren dan tot het Israëlitische gemenebest. Nu weet je wat het gemenebest is, hè? De Commonwealth heet dat bij hun, hè? De gemenebest. Wat overdreven uitdrukking is, Commonwealth... De gewone rijkdom betekent het, gemenebest. Gewone rijkdom betekent het eigenlijk. Maar de gedachte is dat al wat daarbij hoort, dat mogen er verschillende volkeren zijn, maar ze maken deel uit van hetzelfde koninkrijk. Zoals daar zijn, ik weet niet hoe het nu is, maar er horen dus bij Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en nog een paar van die windgewesten. Of mag je niet zeggen. Maar goed, het hoort allemaal, moeten we zeggen, Wales, Schotland, Ierland. Engeland zelf schijnt er ook toe te behoren. Maar niettemin, dat heet dan het Britse gemenebest. Dat is dan één rijk, geregeerd met één troon. Er is maar één koningin. De koningin van Canada is echt diezelfde dame die in, zeg maar in Londen zit. Nee, niet Thatcher. Die doet alleen alsof. Nou, je weet, de beste acteurs zitten in de regering. Maar dat is apart verhaal. Maar zo'n Commonwealth wil zeggen dat, dat is een, hoe noemen ze zoiets? In Duitsland hebben ze de Bondsrepubliek, dat is ook zoiets. Het zijn allemaal aparte landen, echt waar. Met hun eigen regeringen, niet meer eigen koningen of graven of hertogen, want dat is allemaal verleden tijd. Maar niettemin, het zijn aparte landen die samen tot één geworden zijn. Dat was Nederland vroeger ook. Ja. Dat is nou niet meer zo. De Friezen vinden dat jammer, maar voor de rest hebben we er geen problemen mee. Want had je, het, had je de zeven verenigde Nederlanden. Hè? Zeven. We hebben er later wat uitgebreid, want dat doen Nederlanders zo. Zijn er nou 12 geloof ik geworden. Ook wel aardig. Laten we het daar maar bij houden dan. Hè? Die 12e kwam op rare wijze. Dat klopt eigenlijk niet. De 13e hoort op vreemde wijze te komen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat is Urk waarschijnlijk, hè. Maar het zijn meerdere landen die een eigen identiteit hebben, maar waar niemand meer aan denkt, omdat het gewoon allemaal bij elkaar hoort. De Verenigde Staten is natuurlijk ook zo'n ding. De Verenigde Staten van Noord-Amerika waren oorspronkelijk allemaal aparte staten die daar uitgeroepen werden, met allemaal een verschillende achtergrond, maar die uiteindelijk aan elkaar gevoegd werden en een centrale overheid hebben.